full stop. Meer dan 45.000 slaapplaatsen kunnen er dus niet worden uitgedeeld of kunnen er op Texel niet bestaan, conform dat eigen beleid van de Raad. Met andere woorden, als je goed telt en je komt uit op 50.000, dan heb je 5.000 te veel, plat gezegd. En als je nu zou constateren, nou, het valt eigenlijk wel mee, we kunnen er wel 50 of we kunnen er misschien wel 60 hebben. Ja, dat is een hele andere discussie.
Dank u wel. Mevrouw van der Werven.
Dank u, voorzitter. Ja, als je bijna aan het eind bent, dan zijn alle vragen al voor je weggenomen. Maar ik wil in ieder geval meneer Boon bedanken, want Texels Belang heeft dit punt ook al een tijdje op de verkiezingenprogramma staan. Dus dank u wel.
Dan heeft meneer Huisman het helemaal moeilijk, want dat is de allerlaatste.
Nou, dat valt wel mee. Meneer Boon, u begint met een disclaimer in uw opsomming, in uw verhaal. En de vraag aan u is, hoe zorgvuldig vindt u zelf dat Stichting Kernwaarde Texel deze opsomming van cijfers heeft genoteerd?
Gaat u gang.
Wij hebben dat naar beste weten en kunnen gedaan, maar zijn ook niet achter elke caravan of villetta of luxe bungalow wezen kijken of het aantal slaapplaatsen daarin conform de norm is. Wat we wel hebben gedaan is de wereld aan websites bekeken, hoe worden dingen aangeboden. En dan zie je dat in de markt zaken worden aangeboden duidelijk boven de gestelde norm. En vervolgens kunnen wij zeggen dat we een aantal bij RO'tjes, zoals dat een plat heet, die ook voor 5 bedden staan, daar zien we dat er ook nogal wat zijn. Zodra de eerste verbouwing plaatsvindt, dat ze zo worden verbouwd dat ze 6 plekken kunnen hebben. Daar hebben we het verder helemaal niet over gehad. Die hebben we niet allemaal uitgezeefd om ook nog apart te kunnen opnoemen. Dus er zit zeker nog een potentieel in van plaatsen die boven de norm zijn.
Dank u wel. Volgens mij... Sorry, daar komt nog een vervolgvraag aan.
Ja, zeker.
Gaat u gang.
Nee, VVD is nog niet klaar. Waarom ik u die vraag stelde, dat is omdat, ja, u zult begrijpen dat wij in onze achterban ook wat logieverstrekkers hebben. En we hebben toch bij een aantal navragen gedaan of die genoemde aantallen die u schetst in uw stuk, of die nou overeenkomen met wat u heeft geschetst. En ik moet zeggen, dat heeft toch wel wat opgetrokken wenkbrauwen opgetrokken. We zien in de stukken namelijk ook wat de dubbel vermelde verzamelnamen en ook dito slaapplaatsen. Dus... Vandaar mijn vraag. Een andere vraag. Bij verblijfsrecreatiegebouwen heeft u op pagina 26, bijlage 4a, een kolom opgenomen die luidt meer slaapplaatsen dan de norm. Heeft u onder hetzelfde hoofdstuk ook overwogen om een kolom op te nemen getiteld minder slaapplaatsen dan de norm, met een opsomming van verblijfsrecreatieve gebouwen waar dus minder slaapplaatsen worden gehouden dan de normtelling aangeeft?
Richting afronding. Kunt u hier nog een antwoord op geven?
Dat hebben we niet.
Ik zie meneer Berger ook nog met een vraag, dus die pakken we ook nog even. Nee, eerst even meneer Boon.
Het antwoord op die vraag is nee, dat hebben we niet overwogen. Omdat dat ook weer veel te veel werk is om per bungalowpark te kijken wat de samenstelling is van de villetta's, luxe bungalows, zomerwoningen en hoe je ze allemaal wil noemen. In welk luxe niveau en welk aantal slaapplaatsen per type dan weer wordt aangeboden. We laten dat graag, deze discussie en de uitwerking van die discussie, laten we graag aan een vervolgsituatie over.
Kunnen we het direct met elkaar over hebben. Meneer Berger, ik geef u het laatste woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats wil ik even opmerken dat wij vinden dat de notitie van de Stichting Kernwaarde Texel, dat geeft een prima overzicht van de huidige stand van zaken rond het aantal toeristische slaapplaatsen. We zijn blij met de aanbevelingen en voorgestelde verbeteropties, zoals bijvoorbeeld nachtregistratie, digitaal. Ik vind dat we blij mogen zijn met de inzet van betrokken inwoners die dit belangrijke dossier op de voet volgen en er deskundigheid aan toevoegen. Dit gaat overigens ook op voor de bijdrage van de klankbordgroep Toeristisch Texel, wat later aan de orde komt. Wat ik aan de heer Boon wil vragen is eigenlijk van, u legt ook nogal te nadruk op het aantal slaapplaatsen van, of dat nou 45.000 is of 47.000 of 44.000. Eerlijk gezegd vind ik dat niet eens zo belangrijk. Het is volgens mij of volgens ons allang duidelijk dat we op die 45.000 zitten, dan wel eroverheen gaan schieten in de nabije toekomst. Mijn vraag is eigenlijk, 45.000. Vindt u dat nou een belangrijk getal? Of is het belangrijker om ook te kijken, in termen van druk op Texel, hoe vaak en hoe lang die slaapplaatsen werkelijk benut worden? Door het hele jaar door hebben we een aantal van miljoenen toeristen. Wat vindt u nou belangrijk? Het aantal slaapplaatsen of het aantal mensen wat ons eiland bezoekt en op eiland aanwezig is?
Gaat uw gang, meneer Boon.
Uiteindelijk is dat natuurlijk het aantal mensen dat permanent gebruik maakt van een verblijfsrecreatieve voorziening. En dat betekent zich daadwerkelijk op een slaapplaats bevindt die, en dat is bij verblijfsrecreatie nu eenmaal zo, en zeker als het gaat om de Violetta's en de Bungalows en de staakcaravans, die hebben de mogelijkheid om jaar rond benut te worden. En juist die jaar rond benutting veroorzaakt druk. En de druk die op dit moment uitgaat van 45.000 bezette slaapplaatsen, die is vele malen groter dan van de 45.000 slaapplaatsen die ooit werden benoemd als de norm die nog voldoende draagkracht voor Texel heeft.
Dank u wel. Dank u wel. Dan zie ik nog twee mensen die hierna komen en dan wil ik echt proberen af te ronden zodat we samen in discussie kunnen gaan. Mevrouw van der Wetering en meneer Hoogheide. Mevrouw van der Wetering. Meneer Hoogheide.
Ik kreeg het eerste woord. Prima, dank u wel. Een deel van u...
Meneer Hoogheide, sorry, want... Ik wil u een vraag stellen aan meneer Boon.
Ja,
Oké, gaat u gang.
Graag wat rust in dit tent. Meneer Boon, ik snap uw betoog en ik kan een deel volgen als u zegt dat aantal bedden. Wij hebben om wat voor reden dan ook eens een besluit genomen om de bungalows van 75 naar 100 vierkante meter te doen. Daar hebben wij ons onvoldoende gerealiseerd dat dat ook zou kunnen leiden tot meer bedden. En ik denk dat uw conclusie daarin al juist is. Vragen u is, als ik alles overlees, stelt u dan eigenlijk voor om naar een forfaitair systeem te gaan ten aanzien van de toeristenbelasting?
Dat is een vraag van heel andere orde waar wij ons totaal niet over hebben gebogen.
Daar ben ik blij mee, want dan kunnen wij nu dit stuk afronden. En kunnen wij u heel hartelijk bedanken voor uw inbreng. En dan kunt u de discussie vanaf de publieke tribune verder gaan volgen. Dank u wel. Dan kunnen we nu overgaan naar de inhoudelijke bespreking met elkaar. We gaan beginnen met een inventarisatie. En dan kan ik in ieder geval bij mevrouw Koot al aangeven dat die heeft al een aantal vragen richting het college gesteld. Dus die kunt u direct nog een keer stellen wanneer u aan het woord bent. Ik zie mevrouw van der Wetering. Meneer Berger. Meneer Huisman. Meneer Rutte. Dat is voor de eerste ronde. Oké, dan laten we dan eens aan de achterkant beginnen. Meneer Rutte, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. De Stichting Kernwaarde heeft heel veel tijd en energie gestoken in het tellen van bedden en het inventariseren van wat er allemaal aanwezig is. Mijn vraag aan het college is eigenlijk, u doet veel, maar telt u ook daadwerkelijk bedden?
Wethouder, wilt u ze allemaal achter elkaar of één voor één? Dan graag meneer Berger.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Stichting Kernwaarde die pleit voor het realiseren van een digitaal nachtregister dat inzicht geeft in het aantal toeristen dat op Texel overnacht. Mijn vraag is eigenlijk, heeft het college voornemens om dat inderdaad te realiseren en op welke termijn zou zoiets kunnen gaan werken?
Dank u wel. Meneer Huisman.
Dank u, voorzitter. Nou, eerst een vraag aan het college. En misschien kom ik straks nog even terug aan een vraag of enkele vragen aan de mensen die de brief op de agenda hebben geplaatst. Het Texelkaartje met registratienummers. Het geeft een wat diffuus beeld. En datzelfde hebben wij ook geconstateerd in het rapport van SKT,
Ondanks dat ik er meteen bij zeg dat ze een monsterklus hebben gehad om een en ander uit te zoeken. Maar wij zien daar toch grote verschillen. Dat zien we ook op het Texelkaartje terug. Iedereen op Texel kan een registratienummer aanvragen, hebben wij geconstateerd. Terwijl wij eigenlijk hadden verwacht, degene die een bed and breakfast hebben op een woonbestemming, die zouden in aanmerking moeten komen voor zo'n registratienummer. Maar wij zien op bestemde gronden van vakantieparken, zien we registratienummers geregistreerd staan. Of bij maatschappelijke panden. Of bij dienstwoningen. En volgens mij zou het toch moeten zijn dat als iemand een registratienummer aanvraagt voor het houden van BNB, dat dan ook getoetst wordt of die persoon wel in aanmerking komt. Zelfs woontijwoningen mogen een registratienummer aanvragen. En terwijl woontij in zijn bepaling heeft staan, dat dat gewoon niet is toegestaan. Dus er komt een heel diffuus beeld en dat lijken enorme aantallen met extra slaapplaatsen, waarvan ik zeg, joh, een heel groot gedeelte, die zouden en een registratienummer niet mogen aanvragen. Maar nou, kennelijk gebeurt het wel. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat worden opgelost.
Dank u wel. Ik zat hier gisteren zelf ook mee en ik denk eens even kijken of ik het ook kan aanvragen. En dat ging heel soepel. Ik heb niet op de laatste bevestiging gedrukt. Dan mevrouw Van der Wetering, gaat uw gang.
Nou, als ik alle rumoer hier eigenlijk alweer hoor in de raadzaal. En bijvoorbeeld ook de opmerking van meneer Huisman net. Het is helemaal niet duidelijk wie of wat en waar. En mensen vragen zelfs op huizen van woontij bepaalde registratienummers aan. Dat is trouwens alleen voor de bed and breakfast. Want volgens mij hoeven de grote parken en dergelijke helemaal niet precies op te geven hoeveel slaapplaatsen ze hebben. En die worden via de normtelling gedaan. Ik zie dat meneer Huisman...
Interruptie? Ja, want ik moet dat toch even corrigeren. Kijk het Texelkaartje er eens op naar. Er zijn ook particuliere eigenaren van vakantiehuisjes op een parkje. Kijkt u het Texelkaartje maar eens na, klikt u daar eens op en dan komt u tot de ontdekking dat op een vakantiepark waar gewoon een bestemming op zit voor recreatie met 5 norm slaapplaatsen. En daar zit dan opeens een registratienummer met BNB. Dat is gewoon heel vreemd, dat klopt gewoon niet.
Gaat u verder.
Dank u wel. Ik zei net al dat ik het helemaal met u eens was, dat er een heleboel onduidelijkheid bestaat. Vandaar dat dit rapport van Stichting Kernwaarde Texel door ons ook zeer wordt gewaardeerd. Wij hebben als D66 ooit een voorstel ingediend dat ook aangenomen was om de alle slaapplaatsen nou daadwerkelijk een keer te tellen. Dat is toen aangenomen. Er is ooit een rip overgekomen dat het toch niet haalbaar was. Wat ik nog steeds een heel vreemd verhaal vind, want de bed and breakfast hebben ook een registratieplicht gekregen. Dus ik zie nog steeds niet waarom niet iedereen op Texel eigenlijk een registratieplicht zou kunnen krijgen, inclusief de grote parken. Het rapport roept bij mij in ieder geval een reactie op van, goh college, kijk hier eens wat beter naar. Want zoals PvdA dan zei, ja, wat maakt die norm nou nog uit? Nou, die norm maakt wel uit, want daar hebben we ons beleid aan opgehangen. Daar zijn al onze faciliteiten op berekend. En wat er nu gebeurt, en wat de ervaring is op Texel op dit moment, is dat men de drukte als steeds meer ervaart. Er is dus wel degelijk iets veranderd sinds de jaren 70 en nu. We hebben toegestaan dat huizen groter zijn geworden, allerlei zaken tellen mee. Dus ik roep het college eigenlijk op, en dat is ook mijn vraag aan het college, wat gaat u doen met dit rapport?
Dank u wel, ik zat te wachten op deze laatste zin. Mevrouw Koot, dan aan u de eer om uw eerder gestelde vragen nog een keer te herhalen.
Ja, dank u. De heer Boon gaf zelf aan dat hij aan de Raad voorstelt om een uitgebreide reactie van het college op de brief te vragen. En ik wil die vraag dus doorleggen naar het college. Als raadslid ben ik heel erg benieuwd naar een uitgebreide reactie van het college op de brief, op de ingebrachte punten in de brief. Inderdaad, zelf wordt al gezegd, wat is uw reactie op de brief? Dus meerdere zitten op dat antwoord te wachten. Ik denk dat het handigst is om naar aanleiding van die reactie nog een keer een agendapunt te maken. Dat zal misschien een beetje lastig worden. Dus...
Mevrouw Koot, zullen we dat aan het eind beslissen wat we hier verder mee gaan doen?
Oké, dan ga ik nog één vraag neerleggen. Klopt het dus, zoals gesteld in het rapport van SKT, dat de systematiek van de gemeente niet op orde is en dat er onvoldoende uitvoering van de motie van de gemeenteraad is geweest. Want dat is eigenlijk een van de belangrijkste bevindingen van SKT. Dat is een vraag die ik dan aan het college wil geven.
Dank u wel. Dan kijk ik even naast mij wie hier de gelukkige is. Sorry, mevrouw Van der Werven. Ik had u nog niet gezien. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Nou, wij ondersteunen eigenlijk de vraag van mevrouw Van der Wetering van D66. Dus we zijn heel benieuwd wat het college hiermee gaat doen.
Nou, dan gaan we dat nu vernemen, hoop ik.
Voorzitter, dank u wel. Toen ik het rapport in ontvangst genomen heb op een woensdagochtend om 8:30, 2 weken geleden geloof ik, van de Stichting Kernwaarde, heb ik ook al gezegd van, nog voordat het college daar iets van kon vinden, van ik ben heel blij met het rapport, omdat het de discussie opnieuw agendeert. De tweede opmerking was dat ik gelijk naar de tabel heb gekeken heb welke zij wel meetellen in de systematiek en die bij ons niet in de systematiek zitten. Die heb ik even afgehaald. En dan stel ik vast dat het verschil tussen de gemeentelijke telling en de telling van Stichting Kernwaarde lager is dan 1%. Dan denk ik, dan hebben we het prima gedaan. Dat is één opmerking. Daarmee poets ik alle vragen die gesteld zijn echt niet weg. Maar de ordegrootte van de registratie, daar denk ik hoeven we niet zo heel ingewikkeld over te doen. Dan kom ik, voorzitter, op de vraag van de motie. Dit college heeft hopelijk 4 jaar de tijd om hieraan te werken. We zijn halverwege. We hebben in oktober van 2022 al een factsheet met alle cijfers en hoe we dat interpreteren op tafel gelegd. We hebben daarin ook gezegd dat het sluitstuk van de beddentelling, wat ons betreft, moet liggen in de digitale nachtregistratie. Want dan weet je precies per nacht hoeveel bedden er daadwerkelijk beslapen worden. Daar kan je vervolgens op sturen. Dat doet Amsterdam ook. Amsterdam zegt, als er in oktober x miljoen overnachtingen geweest zijn, dan gaat daarna of de deur dicht of de toeristenbelasting omhoog. Pas als je dat weet, kan je in de loop van het jaar ook sturen op de drukte. Dus het college is hiermee bezig. Het college vindt dit ook een erg serieus rapport. Maar we willen daar wel, zeg maar, een stukje ontmythologisering op toepassen. Dus er komt op enig moment een goede reactie op dit rapport. We zijn ook bezig met een pilot met de digitale nachtregistratie. Dat moeten wij op dit moment op vrijwillige basis proberen overeen te komen met de sector. Dat is niet makkelijk. Misschien komen we op een gegeven moment bij je terug om daar een verplicht deelname voor te regelen. Want dat kunnen we tenminste door. Dus samenvattend is dat het rapport. Blij dat het er is. We kunnen de discussie daarin voortzetten. Ik durf u geen termijn te noemen waarop wij met een inhoudelijke reactie komen, want we hebben eerst nog een aantal andere dingen te regelen. Maar dit heeft volle aandacht van het college. Nou ga ik even de vragen langs. Telt u ook daadwerkelijke bedden, zegt meneer Rutte. Nee, wij tellen niet daadwerkelijke bedden. Wij hebben een planologische beddenregistratie. Die planologische beddenregistratie die bestaat uit een aantal elementen. Eén is, hoeveel liggen er planologisch op het perceel? 2 is, hoeveel mogen er per hectare? En 3 is, wat is de oppervlaktemaat van de gebouwen waarin ze mogen liggen? Dat hebt u geregeld in uw beleid. Daar valt van alles verder aan te verbeteren en te verfijnen. Maar dat is het beleid wat u hebt vastgesteld en wat wij juridisch uitwerken en ook handhaven. Dan, digitaal nachtregister vroeg meneer Bergenaar, heb ik benoemd. Dan de Tesselkaart. Dat klopt, meneer Huisman, die Tesselkaart is nog niet volledig. Sterker nog, wij hadden het voornemen om hem per kwartaal te updaten. Wij weten dat er op een paar plekken een dubbeltelling zit, zoals u hem ook zelf verwoord hebt. En wij wachten tot wij menskracht handjes hebben om dat eindelijk goed te gaan organiseren. Achter de schermen is dat echt veel werk. Het staat wel op de lijst van dingen die we moeten doen. Dus het komt eraan, ik durf u alleen geen termijn te noemen. Maar het probleem is gesignaleerd en we proberen dat recht te zetten. Dat is dat antwoord. Volgens mij heb ik verder de vragen in de hoofdlijn bij betaald. En ik wil nog even één opmerking maken naar aanleiding van de vraag van de heer Hercules. Ik denk dat dat precies de goede vraag is die ook de raad zich moet stellen. Stel dat je het zou weten, wat ga je dan vervolgens doen? Want als je logisch doordenkt, die 45.000, ooit was er 47.000, die is bedacht in 1970. Toen de vakantiepiek 8 weken was. Dus dit en dan 2 maanden zo en dan weer zo. Nu is die vakantiepiek minstens 10 maanden lang. Dus dat gevoel van drukte is niet zo gek. Hè? Want die duurt veel langer en je kent nauwelijks tijd om adem te halen op dit eiland. Als je daarop doordenkt en je denkt aan handelsperspectief, dan moet je misschien jezelf wel navragen of die 45.000 niet te hoog is. En daar hebben we geen instrumenten voor om dat op dit moment op te sturen. Maar dat is de vraag die u op enig moment op tafel krijgt. Hoe gaan we dat doen? Tot zover, voorzitter.
Ik zag 3 vingers die graag hierop in wilden haken. Dat was mevrouw Koot, meneer Huisman en meneer Berger. Meneer Berger, wil u beginnen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder heeft wel gezegd dat het digitaal machtregister dat de aandacht heeft. Maar ik heb ook gevraagd op welke termijn zou dit kunnen werken. En ik vraag me dus ook af op welke termijn is er zicht op dat dat een verplichtend karakter heeft en ook cijfers op gaat leveren waar wij iets mee kunnen. Iets concreter wou ik het daar graag over hebben. En wat betreft die drukte die je opnoemt over 10 maanden... daar komen we straks bij het verhaal over bed en breakfast in hoofdstuk 3 van het paraplu-plan. Komen we daar nog even op terug. Met name over de mogelijkheden van een vergunningsstelsel. Want daar, dan kan je pas echt aan knoppen draaien.
Meneer Huisman.
Nou, dank u, voorzitter. Ik zou toch de tip willen meegeven, ook aan meneer Berger. Kijk eens op cadeau Texel. Daar is een graadmeter over de bezettingsgraad van slaapplaats op Texel. Die wordt per week bijgehouden. Doe er daar een voordeel mee. De enige vaststelling die ik nog wil doen, naar aanleiding van die registratie. Nummers, aanvraag. Ik merk hierbij op dat daardoor toch een diffuus beeld ontstaat over het aantal slaapplaatsen die we echt kennen. Met name door het Texelkaartje. Ik vraag me af of het Texelkaartje, als het zo moeilijk en ingewikkeld is, ik weet dat er veel mannenuren in gaan zitten, of je dat nog wel in stand moet houden.
Dank u wel, mevrouw van der Wetering.
Ja, dank u, voorzitter. Nog even naar aanleiding van wat de heer Huisman hiervoor zei, niet deze keer, maar daarvoor. Dan werd bij de registratienummers ook gesproken over woningen van woontij. Wethouder, dat is toch, denk ik, op zijn minst een stap die heel snel genomen zou moeten kunnen worden om daar eens naar te kijken.
Dank u wel. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel. Ik had nog een vraag naar portefeuillehouder. We hebben nu al het beleid dat er eigenlijk geen bedden meer bij kunnen komen. Alleen in het geval van oude rechten, zeg maar. En dat er geen bedden verplaatst kunnen worden. Is er beleid dat nu uitgaande van een normtelling niet gemaakt of uitgevoerd kan worden, maar wel op het moment dat we daadwerkelijk getelde bedden hebben?
Wethouder.
Dat is een vraag waar ik met ambtenaren even over na moet denken. Want wat is de status van de daadwerkelijk getelde bedden, als je het al zou weten? En zijn die vandaag precies zoveel als de volgende maand? Dus dat zit allerlei onzekerheden in. Maar op die vraag komen we op het moment dat wij reageren op dit rapport even op terug. Dan heb ik nog 3 vragen staan, voorzitter. De planning van het digitaal nachtregister. Wij hadden in de planning staan dat wij vorig najaar al een eerste proef zouden doen. Dat is nu nog niet gelukt. Ik hoop dat het dit jaar wel lukt om met een deel van de sector die proef te doen met het digitaal nachtregister. Even voor uw beeld. Voor de grote spelers is dat een fluitje van een cent. Dat is back-office, een knopje omzetten in de software. En dan worden die gegevens automatisch elke nacht doorgezet naar een digitaal nachtregister. Het probleem zit juist in de kleinere aanbieders, want die doen dat soms nu nog in een Excel-sheet of in een schriftje. Die moeten een handzaam middel aangereikt krijgen om via een website elke dag even kunnen in te vullen. Wij hebben zoveel gasten die bij ons slapen. En dan moeten wij de sector meekrijgen. En zolang dat vrijwillig is, moeten we daar ook weer tijd in steken om dat te doen. Dat is die opmerking. De opmerking van Huisman over cadeau Texel met zijn bezettingsgraad. Voor zover ik die heb begrepen, is dat een extrapolatie van een beperkt aantal accommodaties, die je dan doorvertaalt naar alle accommodaties. En daar zou ik wel even precies van willen weten of die doortelling daarvan, zeg maar, betrouwbaar genoeg is. Want dan weet je het pas precies, hè. En woont hij, dat is dan de laatste vraag, voorzitter. Iedereen weet die een contract met woontij heeft dat hij het niet mag onderverhuren, ook niet aan toeristen. En het is niet aan de gemeente om die te handhaven.
Dan mevrouw Koot, en dan wil ik u in ieder geval ook vragen om de vraag die u aan het begin gesteld heeft. We moeten richting een afronding, anders... Oké, dan gaan we die ook nog even opschrijven, maar bij mevrouw Koot, die zat al een tijdje te wachten. Dus ik wil u het woord geven, maar ook vooral de vraag die u aan het begin stelde, of u die ook mee wilt nemen, namelijk, hoe gaan we hiermee verder? Want u heeft het op de agenda laten zitten. Dank u.
Dank u, voorzitter, voor de tip. En die geef ik bij deze dus als slotvraag mee. Maar daarvoor wil ik aan de wethouder vragen of die zich ervan bewust is dat de bezettingsgraad van bedden gaat over hoeveel gebruik er wordt gemaakt. Dat iets heel anders is als de potentie die we hebben aan bedden. En ook met een nachtregister telt u dus de daadwerkelijke, stel dat het zou lukken, de daadwerkelijke overnachtingen. Maar het punt wat we als raad hebben, hoeveel potentie hebben we nog op het eiland liggen? Ik zal het heel eenvoudig uitleggen. Je hebt allemaal bungalows van 2 bedden. En van 4 bedden. En die worden voltallig benut, 's nachts. Nachtregister 4 bedden. Die bungalow wordt vergroot tot een 8-persoonshuisje, dat mag. En dan kom je dus tot de ontdekking dat er dus nog een groeipotentie op het eiland aanwezig is. Dus als je in eerste instantie alleen die 4 bedden telt in het nachtregister, zal je over 5 jaar zien dat er een heel ander aantal overnachtingen gaat komen. Kijk, en dat is het punt van het verschil tussen bezetting of echt aanwezige bedden. En dat zouden we eigenlijk gewoon uitgezocht willen hebben. Dat is de vraag die ik dus ook nog aan de wethouder mee wil geven. Wat gaat u dus doen met wat er nu aangekaart is? En wat doet u met het verschil tussen daadwerkelijk beslapen en potentie aan bedden die er nog staan?
En ik denk dat het slim is dat ik mevrouw Van der Wetering nog even het woord geef.
Dat lijkt me wel, dank u wel, voorzitter. Want ik wil toch nog even reageren op de wethouder. Ik vind het heel vreemd dat u zegt dat het verhuren van woontijhuizen alleen maar een zaak van woontij is. Het is hier heel simpel om binnen dit ambtelijk apparaat de huurwoningen van woontij, bij wijze van spreken, rood te zeggen. En als ik in een woontijwoning woon en ik vraag een registratienummer aan, dan zou ik hem niet moeten kunnen krijgen van de gemeente. Nu kan ik hem wel krijgen van de gemeente. En dat is heel raar. Want het registratienummer is het verplichte aspect. Want die moet je hebben en dan mag je logies met ontbijt doen. Want daarvoor heb je een registratienummer nodig. En het is heel simpel dat de gemeente die huizen kan blokken bij een aanvraag. Want nu hebben mensen bij woontijd dus wel een registratienummer. Vind ik heel raar.
Wethouder, kunt u vooral de vragen van mevrouw Koot oppakken? En als u nog een aanvulling voor mevrouw Van der Wetering heeft, prima.
Ja, voorzitter, ik denk dat dat dan toch uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van de huurder bij woontij. Want wij zullen een behoorlijk privacyprobleem moeten oplossen om die actie te doen die u nu voorstelt. Die is tamelijk tricky. De tweede opmerking betreft mevrouw Koot. Het verschil tussen bezettingsgraad en potentie is mij heel erg duidelijk. Al voordat u dat uitlegde, dank u wel daarvoor. En dat is precies het punt waarom wij zeggen, wij willen precies weten hoeveel bedden er daadwerkelijk beslapen worden. Want dat is wat je kunt meten. En dan weet je ook waar eventuele problemen veroorzaakt worden. En dat kun je ook correleren aan drukte ervaring van mensen op een bepaalde plek op het eiland en bij bepaalde activiteiten. En dan pas kan je handelingsperspectief vaststellen als raad. Maar voorzitter, ik stel voor dat we nu dit beëindigen. Want in de reactie waarmee wij op enig moment bij u terugkomen op dit rapport zullen we de goede vragen proberen te definiëren voor zover wij dat kunnen.
Dank u wel, want ik wilde namelijk ook voorstellen om het college te vragen om dit onderwerp te agenderen op het afstemmingsoverleg en het dan opnieuw in de commissie te laten komen.
Als het antwoord klaar is.
Als het antwoord klaar is, uiteraard, niet eerder.
Ja, want u bent zich ervan bewust dat ik beslist geen termijn genoemd heb.
Klopt. Dank u wel. Kunnen we hiermee instemmen? Dank u wel, want dan kunnen we nu naar het echte hoofdstuk van deze commissievergadering. Het paraplu-bestemmingsplan, verblijf-recreatie naar aanleiding van het toeristisch toekomstplan. En dan de beroemde inleiding. Met de vaststelling op 22 september 2021 van het toeristisch toekomstplan heeft de Raad ook besloten dat er een paraplu-bestemmingsplan zou worden opgesteld. Hierin zouden alle relevante ruimtelijke onderwerpen uit het toeristisch toekomstplan meegenomen worden die vragen om aanpassing of aanscherping. De gemeenteraad heeft op 14 december 2022 besloten het ontwerp parapluplan inclusief het verwerkend amendement diversiteit van aanbod niet verder verstenen ter inzage te leggen. Een ieder kon een zienswijze kenbaar maken gedurende de termijn van de inzagelegging. Er zijn 115 zienswijzers ingediend. De zienswijzers en reacties daarop zijn opgenomen in de nota van zienswijze. De zienswijzen leiden tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen leiden tot het voorstel van het college om het paraplu-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Bij dit onderwerp hebben we 8 insprekers. De spelregels heeft u net kunnen zien bij Stichting Kernwaarde Texel. 5 minuten spreektijd. Na 4 minuten probeer ik een seintje te geven. De commissieleden kunnen, als u klaar bent, dus blijf even staan, verduidelijkende vragen stellen. En dit is een hele belangrijke voor de commissieleden. Wanneer er vragen zijn die u niet aan de inspreker wilt stellen als verduidelijkende vraag, maar een vraag aan de commissie, dan verzoek ik u aan het college. Ja, natuurlijk, aan het college. Dan verzoek ik u te noteren en deze na alle insprekers te stellen. Kunt u daarmee uit de voeten? Dan wil ik mevrouw Schelling vragen om als eerste in te spreken.
Nee? Meneer Schelling.
Meneer Schelling. Nou. Er stond alleen O. Schelling voor, dus daarom ging ik mis.
Maar niet voor iedereen in de zaal.
Olivier.
Gaat u gang.
In deze genderneutrale tijd maakt het allemaal niks meer uit. Geachte bestuur, voorzitter. In 1980, 44 jaar geleden, was ik 17. En de trotse bezitter van een pipowagen. De wagen stond gedurende het kampeerseizoen opgesteld aan de rand van de duinen achter Den Hoorn. De pipowagen werd verzeild door een aantal tentjes van de seizoensarbeiders van het bloembollenbedrijf van mijn vader. En was samen met het tot keuken omgebouwde schuurtje een charmant tijdelijk zomerverblijf. Ik heb niet uitgezocht of ons zomerkamp van toen paste in het in die tijd vigerende bestemmingsplan. Maar ik heb in al die jaren nooit een bezoek of brief gekregen met een verzoek mijn kleine tractor voor de wagen te spannen en op te hoepelen. Toen ik begin jaren 80 naar Amsterdam verhuisde, nam ik mijn pipowagen mee en heb ik nog een jaar of 2 achter Artes gekampeerd. En werd ik 's ochtends vaak wakker van het geschreeuw van de apen en van het getetter van de olifanten. Na een mooie tijd in de hoofdstad ben ik recent weer terug in Den Hoorn en heb ik een prachtige pipowagen gekocht. In het zomerseizoen staat hij achter de oude stolboerderij als verblijf voor mijn kinderen en vrienden wanneer die langskomen. In de winter staat de wagen in de schuur. De cirkel is rond, dacht ik bij mezelf, toen ik de pipowagen met mijn tractortje het erf opreed. Maar dat lijkt anders te liggen dan ik dacht, blijkt het nu. Texel heeft de 40 jaar dat ik in Amsterdam woonde en werkte niet stilgestaan. Het eiland heeft zich net als de rest van Nederland voorspoedig ontwikkeld. Veel dingen zijn verbeterd en veranderd. Er zijn minder tentjes en meer zomerhuizen en hotels. Het toerisme is enorm toegenomen en de druk die dat oplevert is duidelijk voelbaar. In mijn beleving is de kern van het paraplu-plan het beheersen van het aantal toeristen en overnachtingen op het eiland. Het gaat over tienduizenden beschikbare bedden en daar komen er schijnbaar ongemerkt nog steeds meer bij. In de circa 10 pipowagens die het eiland rijk is, bevinden zich een stuk of 20 bedden. Want een pipowagen is niet erg groot en de meeste wagens bieden slechts plek voor 2 gasten. De caravans of de campers die daar volgens het voorstel voor in de plaats gaan komen, zullen meestal 4 of zelfs 6 slaapplaatsen hebben. Het verbieden van de paar pipowagens zal dus zomaar een verdubbeling van het aantal bedden tot gevolg hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Wat ik denk dat er mis is gegaan met de sympathieke pipowagen, is dat die in een aantal gevallen getransformeerd is in een pipobouwwerk. Sommige wagens gaan in oktober niet meer de schuur in, maar blijven het hele jaar staan. En er was geen haan die daarna kraaide. De wielen roesten vast, er wordt het terras om de wagen getimmerd en soms zelfs vaste riolering aangelegd. Zo ontstaan er in het buitengebied op een paar plekken recreatieve opstallen, zonder dat daar een vergunning voor verleend is. Het is mijn inziens belangrijk om een verschil te maken tussen een pipowagen en een pipo bouwwerk. Mijn betoog betreft de pipo wagen. Laat die paar pipowagens die netjes in de schuur staan van oktober tot en met maart, maar met rust. En laat ze in de zomermaanden het buitengebied sieren met hun charme en sympathieke uitstraling. Over smaak valt niet te twisten, maar er zullen veel mensen zijn die vrolijk worden van een pipowagen. En die liever in het buitengebied zien staan dan een hagelwitte caravan met voortent of een knoepert van een camper. Laten we wegblijven van het gesteggel of een pipowagen een kampeermiddel of niet en een gang naar de rechter voorkomen. Gun dat handje voor pipowagens een coulantse regeling of desnoods een uitsterfregeling. Dank u wel.
Meneer Schilling, hartstikke goed. Dank u wel. Wilt u even blijven staan, want dan kijk ik rond of er nog commissieleden zijn die een vraag hebben. Ja. Meneer Hoogrijde. Meneer Rutte. Meneer Polderman. Meneer Hercules. Oké. Dan ga ik beginnen met meneer Hoogrijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Schilling, heeft uw pipowagen een trekhaak?
Ja, zeker. Die heeft een diesel.
Dank u.
Inspreker, kunt... Ja, hartstikke goed. Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Ik vind het prachtig, een pipowagen. Het past denk ik heel mooi in het buitengebied. Maar bent u er zich ervan bewust dat in het nieuwe toeristische toekomstplan staat dat er dadelijk helemaal geen vaste kampeermiddelen meer mogen in het buitengebied? Kortom, of het nou een pipowagen is of wat anders, we hebben blijkbaar in het nieuwe plan staan, even voor ons allemaal, dat er dadelijk helemaal geen vast kampeermiddel meer mag.
De vraag was, bent u zich dat bewust?
Ik dat begrijp ik inderdaad, dat we die semantische discussie hebben.
Dank u wel. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Meneer Schilling, u zei al in uw betoog iets over uw pipowagen, maar ik wil het graag even echt duidelijk hebben. Hoe is uw pipowagen te verplaatsen? Heeft u een telekraan nodig om hem op te tillen? En kunt u dat vergelijken met een gewone tourcaravan?
Nou, de telekraan is niet nodig. Ik heb een heel klein trekkertje, 25 pk. En die trekt mijn wagen de schuur in of van het erf af zelfs.
Dank u wel. Volgens mij was meneer Hercules de laatste.
Meneer Schilling, dank u voor uw inspraak. Ja, ik denk dat wij toch wel ook een positieve insteek hebben voor echte pipowagens. Dat kan niemand ontkennen, denk ik. Maar we zitten hier in een bestemmingsplandiscussie. Ik heb een erg feitelijke vraag voor u. Dus u had het over 10 pipowagens op het eiland die een ding vormen binnen dit bestemmingsplan. We lezen in de stukken dat er aan een aantal pipowagen-eigenaars een toezegging is gedaan. Ik weet niet precies wat het is, een toezegging. Ga ik straks vragen aan het college. Is er aan u een toezegging gedaan? En weet u wat het is?
Ik heb daarvan vernomen. De toezegging is mij nog niet gedaan. Dat is ook de reden dat ik hier mijn betoog houd.
Dank u wel. Dan wil ik u hartelijk danken voor uw inbreng. En dan kunnen we naar de volgende inspreker. Dit staat mooi uitgeschreven, mevrouw Kortman-Groen.
Dank u wel. Goedenavond, geachte voorzitter en leden van de commissie. Ik ben hier om dat uit te leggen waarom ik mijn zienswijze heb ingediend. Vorig jaar is het parapluplanten inzage gekomen. En ik was daar onaangenaam door getroffen. Omdat ik ook, net als Oep, een pipowagen heb. Die wij ontzettend leuk vinden. Onze gasten vinden hem ook ontzettend leuk. En hij past volgens ons helemaal in wat Texel te bieden heeft. Het is een heel duurzaam ding. Geen plastic caravan, et cetera. Maar goed, te goede trouw heb ik enkele jaren geleden een pipowagen op mijn erf bij mijn woning in het buitengebied geplaatst. Ter behoeve van de recreatieve verhuur van april tot november. Volgens het toen geldende bestemmingsplan werd een pipowagen als kampeermiddel gezien. Hetgeen eveneens bevestigd werd door de gemeentelijke ambtenaren. In het bestemmingsplan 2013, het vorige bestemmingsplan, staat kampeermiddel, tent, tentwagen, camper, caravan of dan wel enig ander daarmee vergelijkbaar onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht, dan wel kan worden gebruikt als recreatief nachtverblijf en dat, gelet op zijn constructie, omvang en vorm, is geschikt om te worden vervoerd. Nou, dat lijkt mij best wel een definitie van een piepelwagen. Kampeermiddel bij een woning. Het is toegestaan te kamperen op het achtererf met één kampeermiddel in de directe omgeving van de woning. Het gaat hierbij niet om een vast kampeermiddel. Vast kampeermiddel werd net al genoemd. Definitie van een vast kampeermiddel. Een staakcaravan of een chalet die meerdere jaren op dezelfde plek blijft staan. Is ook niet van toepassing op een piepelwagen. U merkt al dat een piepelwagen lastig is te kwalificeren. Is het een houten caravan, een kampeerwagen? Mijn piepelwagen voldoet aan alle eisen van een kampeermiddel. Hij is gebouwd op een Miedema landbouwonderstel dat geschikt is voor vervoer over de weg. Het heeft dezelfde uitrusting als een tourcaravan. Het heeft een bed, kookgelegenheid, koudwaterkraan. Het is 14 vierkante meter groot. Echt kamperen dus. Het is zeker geen vast kampeermiddel of een bouwwerk. Een bouwwerk is namelijk een constructie die direct en duurzaam met de grond is verbonden. Wij hebben onze ziel en zaligheid gelegd in het bouwen van onze mooie piepelwagen en ik zou het vreselijk vinden om hem te moeten omruilen voor een lelijke caravan. De gemeente Texel worstelt met de term piepelwagen. In het nieuwe bestemmingsplan wordt de piepelwagen om onduidelijke reden niet meer als kampeermiddel gezien, maar de gemeente geeft toe dat zij eerder wel een piepelwagen gelijk hebben gesteld aan een kampeermiddel. In de brief die wij vorig jaar op 2 maart van de gemeente Texel ontvingen, staat het volgende. In het verleden blijken de regels voor piepelwagens op verschillende wijzen te zijn uitgelegd. Wij stellen vast dat de uitleg die onze medewerkers eerder over de piepelwagen hebben gegeven, niet juist is geweest. Ten onrechte hebben zij een piepelwagen gelijkgesteld met een kampeermiddel, zodat deze in het kader van de regeling voor de plaatsing van een kampeermiddel in het buitengebied bij uw woning mag worden geplaatst gedurende het seizoen. Tot zover de term piepelwagen. Maar dan, het gelijkheidsbeginsel is geschonden. De heer Hercules noemde het al eventjes. Er zijn een aantal mensen met een piepelwagen die dus blijkbaar een toestemming hebben gekregen. Ik werd zeer ongenaam getroffen bij het lezen van de nota zienswijze van het parapluplan van februari 2024. Want ik heb daar gelezen dat er door de gemeente een willekeurig onderscheid lijkt te worden gemaakt tussen piepelwagens. De gemeente schrijft in de nota: in enkele concrete gevallen is aan te geven dat een piepelwagen een kampeermiddel is of daarmee gelijk is aan te stellen. In een aantal gevallen zouden dus concrete toezeggingen zijn gedaan of aannemelijk zijn dat dat gedaan is. Er zijn dus een aantal piepelwagens die toestemming krijgen en andere weer niet. Dat gaat in tegen het gelijkheidsbeginsel. De toezegging dat een piepelwagen een kampeermiddel is die op het erf bij een woning in het buitengebied geplaatst kan worden, die in het verleden door de gemeente is gedaan, is in alle gevallen aannemelijk. Waarom zouden eigenaren anders hebben geïnvesteerd in een piepelwagen? De gemeente is hier subjectief bezig. Alle gevallen zouden op dezelfde manier behandeld moeten worden. Deze toezegging kan niet anders dan gelden voor alle bestaande piepelwagens, geen enkele uitgezonderd. Het gaat inmiddels maar om 7 naar 10 piepelwagens, dus waar gaat het over? In de basis gaat het hier om. Een piepelwagen die op het erf wordt verhuurd, het kan niet eenzijdig door de gemeente worden uitgesloten. Wat voor de een geldt, geldt ook voor de ander. Bestaande piepelwagens vallen onder de toezegging of minimaal onder aannemelijke toezegging en kunnen dus conform het oude beleid blijven staan. Voor nieuwe piepelwagens geldt nieuwe wetgeving. Het spreekt vanzelf dat alle eigenaren van de piepelwagens een toezegging hebben gehad, schriftelijk of mondeling. Het werd immers door de gemeente uitgedragen dat een piepelwagen gelijk was aan een kampeermiddel. Het risico op verlies van de investering zou te groot zijn om zonder toestemming een wagen neer te zetten. Het gaat hier dus om goed bedoelde burgers die in goed vertrouwen van de gemeente destijds hanteerden en hebben opgevolgd. Het getuigt van onbehoorlijk bestuur om deze mensen op te laten draaien voor het onduidelijke beleid van de gemeente. De gemeente heeft een fout gemaakt. Het mag niet zo zijn dat de eigenaren van de piepelwagens daar de dupe van zijn. Bij afronden?
Dit vind ik heel knap.
Oké.
De afrondende zin dan.
Goed, ik heb nog één klein dingetje. Ik vertrouw er dan ook op dat de gemeente de door hen gemaakte fout zal herstellen en dat zij de eigenaren van de pieperwagens eerlijk zal behandelen en gelijkstellen door alle pieperwagens toestemmingen te verlenen en niet alleen een aantal daarvan. Of op zijn minst zou de gemeente moeten overgaan op een overgangsregeling, net als bij de Bed & Breakfast is gebeurd. Ik dank u.
En ik u. Als u even de microfoon uitzet, dan is het nu de kans voor de commissieleden om u een verduidelijkende vraag te stellen. Meneer Hoogheide. Meneer Hoogheide.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw, uw betoog was duidelijk. Daar maak ik niks aan. Eén vraag blijft mij over. Heeft u op basis van uw denkpatroon, het is een kampeermiddel, een vergunning aangevraagd bij de gemeente om op uw erf een kampeermiddel te mogen plaatsen, in welke vorm dan ook?
Kunt u antwoord geven?
Zeker. Nee, meneer, want een vergunning is niet nodig. Ik heb bij de gemeente wel geïnformeerd of zij een pieperwagen zagen als een kampeermiddel en dat was zo. Dus.
Dank u wel. Ik heb in ieder geval mevrouw van der Werven gezien en meneer Polderman. Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. In het nieuwe toeristisch toekomstplan is eigenlijk ook een nieuwe vaste kampeermiddelregeling opgesteld. Kan u zich daarin vinden? Of zegt u van, nou, dat is ook niet wat onder het vaste valt?
Gaat u gang.
Nee, een pieperwagen valt niet onder een vast kampeermiddel. Wat ik al zei, een vast kampeermiddel, zoals het nu in het bestemmingsplan staat, is een staakcaravan of een chalet die meerdere jaren op dezelfde plek blijft staan. Dat is niet het geval bij een pieperwagen. Die staat er het seizoen, daarna gaat hij in de opslag of waar dan ook, maar verdwijnt hij van de plek waar die stond.
Dank u wel. En meneer Polderman?
Dank u, voorzitter. Ik begrijp u heel goed. Ik zal alvast vertellen, wij zijn ook zeker voor pieperwagens. We zullen er ook zeker wat mee gaan doen. Maar er staat in het toeristisch toekomstplan nou eigenlijk een nieuwe omschrijving die ze willen gaan toevoegen in het bestemmingsplan. En die is net even anders, waarin staat dat het plaatsgebonden is en wel of niet verbonden aan de grond en dergelijke. Heeft u die toevallig ook gelezen en kan u zich daarin vinden? Of zegt u van, nou, dan daar valt een pieperwagen nog steeds niet onder?
Gaat u gang.
Nee, dat heb ik niet echt gelezen. Maar daar valt sowieso een pieperwagen niet onder. Een pieperwagen is echt hetzelfde als een tourcaravan. Het is gewoon een kampeermiddel. Weet je? Het is echt kamperen. Het is maar heel klein, heel primitief. Meer is het gewoon niet. En het is verrijdbaar.
Dank u wel. En we constateren ook met z'n allen dat we nogal een stevige semantische discussie aan het voeren zijn. Meneer Polderman, kunt u hem nog
aanvullen? Een allerlaatste vraag. Sorry hoor. Wordt er ook onderscheid gemaakt dat dadelijk op andere terreinen de kampeermiddelen groter mogen zijn dan 6,5 meter. Nu is het zo dat in het buitengebied voor de mensen die daar een pieperwagen hebben staan nog steeds 6,5 meter is. Daar is geen verandering in gekomen. Vindt u het nodig dat het bijvoorbeeld voor de kampeermiddelen buitengebied ook groter wordt? Of zegt u van nee, dit is prima, want dit vinden wij kamperen?
Dank u. Gaat uw gang.
Nee, dit is prima. Dit is voor ons kamperen, voor onze gasten. Die waarderen het ook echt enorm. Dat is prima zo, zoals het nu is. Ja, zeker.
Mevrouw van der Werf. Van der Werf.
Dank u, voorzitter. Ja, mevrouw Kortman, die heeft zelf eigenlijk al antwoord, of tenminste net zelf gezegd, want mijn vraag was eigenlijk, bent u misschien van mening dat de pieperwagen een voorloper is van de huidige tourcaravan die achter de auto gekoppeld wordt? Maar daar heeft ze net zelf al antwoord op gegeven.
Dank u wel. Dan wil ik u ook hartelijk bedanken voor uw inbreng. En de raad gaat kijken wat ze ermee kunnen. Dan gaan we verder met mevrouw Smit-Bakker.
Ik heb hem. Geachte voorzitter en raadsleden. Graag wil ik uw aandacht vragen voor het gebruik van privésanitair op onze boercamping. Sinds 2018 bieden wij 4 plaatsen aan met privésanitair op de plaats zelf. Dus op de kampeerplaats zelf. Wij hebben hier destijds voor gekozen omdat ons gezamenlijke sanitair gebouw bestaat uit maar 1 toilet en 2 douches. Het sanitair gebouw is in 2016 zo gebouwd doordat wij 14 ingerichte tenten verhuurden. En deze tenten beschikten allemaal over een toilet en een douche. 1 toilet was toen voldoende in het gezamenlijke sanitair gebouw. Even kijken. Helaas moesten wij stoppen met de verhuur van de ingerichte lodgetenten. En één toilet op 15 kampeerplaatsen is te weinig. In het sanitair gebouw is het moeilijk aan te passen. Vandaar onze keuze toen voor de privésanitair. Privésanitair bleek een goede keuze te zijn. Er was veel vraag naar. Maar vooral door gasten met medische aandoeningen. Te denken aan toeristen die minder valide zijn. Gebruik maken van een stoma, een katheter, drains. Maar ook toeristen die een chemo ondergaan. COPD-patiënten. Of mensen die geen of onvoldoende controle hebben over hun blaas. Zo kan ik nog veel meer ziektes of aandoeningen opsommen. Maar dan verlies ik uw aandacht. Tijdens de corona besloten we door de grote vraag naar de privésanitair nog twee sanitairs aan te schaffen. In het totaal hebben wij dus 6 plaatsen met privésanitair en de overige 9 plaatsen maken gebruik van het gezamenlijke gebouw. Nu schrijft u dat wij sanitair wel privé mogen aanbieden in het gezamenlijke sanitair gebouw. Maar niet op de plaats zelf. Mijn gasten kiezen juist voor de korte afstand tot het toilet en de douche. Hierdoor kunnen ze vaak nog kamperen, ondanks hun aandoeningen. En doordat een boerencamping kleinschalig is, is het ook betaalbaar voor ze. In 2021 hebben we controle gehad van de handhaver. Deze heeft de 6 privésanitairs gezien en foto's gemaakt. Maar verder geen melding over gemaakt. In 2022 kreeg ik echter te horen van dezelfde handhaver dat we in overtreding waren. En dat de 6 sanitaire gebouwtjes nog weg moesten. Na een gesprek met dezelfde handhavers mocht ik tot 2023 de gebouwtjes plaatsen. Maar in verband met het toeristisch toekomstplan is het opgeschort tot november 2024. Volgens de handhaver. Zelf ben ik ruim 25 jaar werkzaam in de gezondheidszorg. Somatische zorg, palliatieve zorg. Ik verleen vakantiezorg aan gasten hier over het hele eiland. Ik ken de problemen waarmee deze doelgroep regelmatig te maken heeft. Ik gun ze een kampeervakantie met zo weinig mogelijk zorgen. Dit kan ik ze aanbieden als wij op onze camping Noorderwaard Texel de 6 privésanitairs mogen behouden op de kampeerplaatsen zelf. De privésanitaire gebouwtjes zijn klein. 2 bij 1 meter. Ik heb er 2, die zijn ietsjes groter. Makkelijk verplaatsbaar met de trekker. Na het seizoen bergen we ze dan ook op in de schuur. Mijn vraag is, verplaatst u zich in deze doelgroep? Wat zal u doen als u van kamperen houdt en u komt wat te mankeren? Wat doet u dan? Mijn vraag is dus van alsjeblieft, mogen wij, ik wil niet zeggen een uitzondering zijn, want er zijn natuurlijk meer kampeerboerderijen. Maar ik zou ze graag willen behouden en vooral voor de mensen die minder valide zijn of andere dingen mankeren. En daar zijn er veel van. Ik heb er veel vraag naar.
Dank u wel. Wilt u even blijven staan en dan ga ik noteren wie er vragen voor je hebben. Mevrouw Koot. Meneer Rutte. Mevrouw Koot, gaat u gang.
Dank u wel. Ik vind het heel interessant dat u een speciale doelgroep probeert te voorzien van een kampeerplek. En ik heb meteen een hele praktische vraag vanwege het probleem van de verspreide toiletgebouwen op een terrein voor kamperen bij de boer. Is het mogelijk om ze met z'n vieren met de ruggen tegen elkaar aan te zetten, zodat ze eruit zien als 1 gebouwtje en misschien dat op die manier dan een stuk van het probleem opgelost is?
Gaat u gang.
Ja, eigenlijk is ons kampeerterrein niet zo ingericht. Hè, want wij ons kampeerterrein is eigenlijk meer de mensen allemaal aan de buitenzijde. Hè, dus dan krijg je eigenlijk een gebouw middenop waar je dan eromheen caravans en tenten zet. Ik vind het er niet mooier op worden. Dat wordt eigenlijk rommelig.
Dank u wel. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter.
Nou, mevrouw Smit, dank voor uw heldere verhaal. Ik heb één vraag even voor mijn beeld. Die privé-sanitair gebouwtjes, is dat permanente bebouwing? Of staan ze daar ook buiten het seizoen?
Je hebt mijn verhaal niet heel goed gehoord, Niels. Opletten wat ik vertel. En Niels woont ook bij ons in de buurt, dus die kan het eigenlijk ook zien. Wij halen ze iedere winter, halen we ze naar binnen toe. De sanitair gebouwtjes zijn mooi gemaakt, een mooie houten buitenkant. Dus eigenlijk vallen ze niet op.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond. Dan dank ik u hartelijk voor uw toelichting. En kunnen we verder gaan met mevrouw Veger namens de heer De Wit.
Goedenavond. Ik heb een zienswijze toelichting namens meneer Pieter Wit van Postweg 125. In het vigerende bestemmingsplan mag na de sloop van minimaal 1200 vierkante meter voormalige agrarische bedrijfsbebouwing een recreatief opstal of een woning met bijgebouw worden gebouwd. In een parapluplan is de mogelijkheid tot de bouw van een recreatief opstal vervallen. We snappen dat de Raad heeft aangegeven dat de uitgifte van slaapplaatsen nog verder beperkt moet worden. En een recreatieve opstal heeft 5 slaapplaatsen. Echter is al jaren de wens om de verstedeling van het buitengebied tegen te gaan. Door de mogelijkheid om een recreatieve opstal te laten vervallen, wordt de verstedeling na sloop juist vergroot. De bebouwingsmogelijkheid gaat van 70 vierkante meter naar 150 vierkante meter bij een woning of 250 vierkante meter bij een stolp, met daarbij nog een bijgebouw van 100 vierkante meter maximaal. In een woning, zeker in het buitengebied, kan er makkelijk voldaan worden aan de voorwaarden voor logies met ontbijt, voor 2 slaapkamers met 4 bedden. En dan gaat het dus eigenlijk maar om de vermindering van 1 toeristische slaapplaats, in het slechtste geval. En natuurlijk is er op Texel een grote vraag naar woningen. Maar de meeste woningen die vrijkomen in dit soort situaties zijn van een prijsklasse die meestal aan overkantse vermogenden worden verkocht. Wat dus niet bijdraagt aan de verminderende druk op de Texelse woningmarkt. In dit specifieke geval, tegenover Texel International Airport, is een perceel gelegen binnen een luchtvaartverkeerszone. Hier is het verboden om geluidsgevoelige objecten op te richten. Er kan wel van deze regel worden afgeweken wanneer er een ontheffing wordt verleend door het bevoegd gezag. Een woning is een geluidsgevoelig object en een recreatief opstal niet. Het is voor deze locatie dus niet logisch en ook niet gewenst om een extra woning te bouwen. En het is dus veel logischer om hier te kiezen voor een recreatief opstal. De reden dat de aanvraag voor deze locatie nog niet is gedaan, is omdat de heer De Wit de optie nog open wil houden om eventueel aan een ander agrarisch bedrijf te verkopen, aan een eventuele opvolger. Daarnaast is er meer dan 1200 vierkante meter te slopen voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Bijna zelfs 2400 vierkante meter. En hoopt de heer De Wit nog een partij te vinden die niet aan de 1200 vierkante meter eis kan voldoen, zodat ze samen de 2400 vierkante meter eis hebben en dus wat meer financiële compensatie voor zijn sloop kan krijgen. Hiervoor zijn al meerdere overleggen met de gemeente gevoerd over verschillende locaties om samen mee te slopen. Helaas is dit door omstandigheden telkens niet doorgegaan. De wens voor deze ontwikkeling is dus al langere tijd bekend bij de gemeente. Dat dan nu na een jaar bijna, nadat de zienswijze is ingediend, een reactie komt: u kunt de vergunning voor een recreatief opstal nog indienen voordat het bestemmingsplan in werking treedt, wat dan ongeveer binnen een maand moet gebeuren, is dan wel heel erg kort dag. Daarom zouden we graag de mogelijkheid om een recreatief opstal te bouwen na de sloop van de alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing voor deze locatie behouden.
Dank u wel, dat is heel ruim binnen de tijd. Dank u. Wilt u even blijven staan en dan kijk ik even rond of er nog vragen zijn. Dan dank u hartelijk voor uw inbreng. Dan zijn we aan de vijfde inspreker bij het onderwerp toe, meneer Hin. gaat uw gang. Het rechterknopje.
Dank u wel, voorzitter. Geachte college, geachte commissieleden. Helaas ben ik hier om u te wijzen op onze volgheden in een nota beantwoording zienswijze. In deze beantwoording wordt ons adresnaam gesteld. Het geldende bestemmingsplan biedt de mogelijkheid van een recreatief opstel in of aan uw pand. Dit in overeenstemming met eerder gedocumenteerde mededeling door burgemeester en wethouders. Met deze mogelijkheid om het recreatief opstel ook intern te realiseren zou dus aan onze wens en ingediende zienswijze zijn voldaan. Helaas is dit niet het geval. Vanwege artikel 25...